Dood en opstanding als de weg van een oude schepping naar een nieuwe. Daarmee ook als van een oude verbond naar het nieuwe verbond. Dat is de essentie van heel de heilsgeschiedenis. Ik zeg het toch wel met enige aarzeling, omdat het dan net lijkt dat als je dat dan maar in de gaten hebt, dan heb je alles gehad. Maar het was maar één zin. En we hebben 1200 bladzijden. Dus ja, er staat nog wel meer in de Bijbel dan dat. Maar toch, daar draait het feitelijk allemaal om. En niet alleen om de kruisiging van de Heer Jezus en daarmee zijn dood, de dood des Heren, zoals dat genoemd wordt in 1 Korinthe 11. U weet wel, in verband met de zogeheten avondmaalsviering, zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Daar staat die uitdrukking letterlijk zo. Maar het zou geen enkele praktische betekenis hebben of consequentie als er niet daarna was zijn opstanding en daarmee dus ook opstanding in het algemeen. Want zo staat het dan weer in 1 Korinthe 15. Als Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonden. En als je dan één keer bent overleden, dan ben je verloren, staat er. Staat er echt allemaal zo. Want het gaat maar niet om een schuld die betaald is, onder het motto, the old account was settled long ago. Ik weet toevallig niet uit mijn hoofd wie daarvan de schrijver was van die song. Maar toen maar. Daar gaat het maar niet om. Er schiet namelijk ook niks op. Want als je één keer dood bent, dan is misschien de rekening betaald. Dat is dan mooi. Maar dat is dan wel, staat wel alles op nul, om zo te zeggen. Dan is het glad en gestreken en dan is het klaar. Maar zaligheid bestaat daaruit dat wij eeuwig leven ontvangen. Dat God een nieuwe schepping zou maken en dat is de opstanding. Er komt tot stand door wat heet de opstanding uit de dood. Of met langs een andere route heet het dan wedergeboorte, want dat is wat het is. Godzijdank niet reïncarnatie. Je moet er niet aan denken, dan kom je weer terug in die oude weer. En dan moet je er nog een keer doorheen. Eén troost hebben, je weet van de keer daarvoor toch niks. wat zei ik? Dat het zinloos is, zei ik daarmee dus. Hè? Want als je er toch niks van weet, dan is het ook zinloos natuurlijk. Maar ja, sommige dingen ben ik gewoon mee klaar. Maar dat ik dat zeg allemaal is natuurlijk enerzijds omdat het waar is, maar anderzijds omdat de geschiedenis van Simson ons nauwelijks trekt voorbij de dood. En daar eindigt het ook mee. Was de bedoeling ook vanavond. De dood van Simson en het was het dan en dan eindigt het laconiek met hij nu had Israël gericht 20 jaren. Zal je richter maar wezen, denk ik dan. Ja, dood en verderf, toch? En uiteindelijk komt hij er zelf ook in om. Echte blijde boodschap vind je daar natuurlijk niet in. Maar het is dan ook een heel unieke geschiedenis feitelijk. En het is te vroeg om het erover te hebben. Maar in de volgende hoofdstukken komen wij toch wat positiever terecht. Al zijn die geschiedenissen veel minder bekend. En dat komt omdat men ze ook minder begrijpt. Maar goed, daar hebben we het nog niet over. Dat komt eventueel later. We hebben het nu over Simson, die inmiddels al is in het gevangenhuis. Hij was malende in het gevangenhuis. Maar ik vind altijd, die vertaling vind ik altijd een beetje vervelend. Maar het staat er natuurlijk wel, hij was malende in het gevangenhuis. Maar dat betekent dus dat hij daar aan het werk was. En niet dat hij ze niet op een rijtje had of zo. Want dat was blijkbaar toch wel het geval. En daarvan staat dan vanaf vers 22... En het haar zijns hoofds begon te wassen. te groeien betekent dat? Ik zeg het er maar bij. Hè? Ja, toen zei iemand, ja, maar dan moet je ook de herziende statenvertaling gebruiken. Nou, ik heb er één keer uit voor horen lezen. Uit horen voorlezen. Nou ja, ik heb er één keer uit horen voorlezen. En toen wist ik meteen, die wil ik nooit meer horen. Want ik vond het een verschrikking. En niet omdat ik er niet aan gewend was, maar gewoon omdat men dan zelfs kans ziet om met kleine correcties dan toch de hele essentie van een Bijbeltekst weg te werken. Want dat is wat vertalers doen. Dat is, ja, dat is heel vervelend, maar die denken dat ze kant-en-klare, begrijpelijke zinnen voor ons neer moeten zetten. Terwijl misschien helemaal niet, dat weet ik niet zeker, maar ik zeg het maar, dat misschien helemaal niet tot hen doorgedrongen is dat de zinnen in de oorspronkelijke taal ook niet begrijpelijk zijn zomaar voor de oppervlakkige lezer. Gewoon omdat het ook niet de bedoeling was. En dan, als je het dan gaat vertalen en meent het te moeten uitleggen, dan ga je de oorspronkelijke teksten buiten. Dat doe je dan geweld aan. Nog afgezien van dat die uitleg die je dan geeft misschien ook niet eens de correcte is. Daar heb ik het dan nog niet eens over. Maar je moet niet iets willen uitleggen wat in de grondtaal ook niet uitgelegd wordt. En er zijn heel wat schriftplaatsen die niet uitgelegd worden, die met opzet cryptisch zijn. Hè? Maar goed, dat heeft ook met het onderwerp hier niks te maken, maar wel met, hij begon zijn haar te wassen. Ja, André Lon, denk ik dan. André Lon. Ik geloof niet dat ik de man gekend heb, maar het was André de Jong. Die na de oorlog shampoo begon te maken in Bodegraven. En de oude fabriek van de Phoenix overnam. Nadat alle NSB'ers eruit waren. En toen maakte die shampoo aan de Oude Rijn, zodat de schuim dreef bij ons achter de tuin langs zo. Door de Rijn naar de sluis toe. Dat was volledig met schuim bedekt. Ik heb het over de 50e jaren. Ik vind het wel leuk. Shampoo. André Lon. Uit Bodegraven. Maar goed, dat even terzijde. Zijn haar begon te wassen, begon te groeien. Gelijk toen hij geschoren werd. Dat wil zeggen, het werd weer net zo lang als toen hij geschoren werd. Hoe lang hij daarover gedaan heeft. Als het echt even lang was, werd dan, voordat hij geschoren werd, dan heeft hij heel lang in de gevangenis gezeten. Als u mij vraagt. Of het is een wonder dat zijn haar ineens sterk begon te groeien. Maar dat weet ik allemaal niet. Maar de gedachte is, hij kreeg gewoon weer lang haar. Vraag me niet om het uit te leggen. Want je zou zeggen, ja, dan is toch een, als hij geschoren is, is toch een eind gekomen aan zijn nazireerschap. Maar ja, dan moet ik met u weer lezen over de inzettingen over het nazireerschap. En dan blijkt dat dat toch wel hersteld kan worden. Want dat staat in de voorschriften. Dus doe maar. En maar hoe vaak mag het haar van een nazireer dan geschoren worden totdat hij volledig gedisqualificeerd wordt? Weet ik ook niet. Het lijkt me sterk. Het zal toch niet de bedoeling zijn dat elke 6 weken dat gebeurt dan? Toch? Hoe lang moet het aan? Ik weet het echt niet. Doet er ook niet toe. Het hele punt is natuurlijk, we komen gewoon weer in de volgende episode terecht van het verhaal. En hij is gewoon weer een nazireer. Behalve dan dat hij blind is. Want dat stond er, hè. Ze groeven zijn ogen uit. En namen hem mee en zetten hem in de gevangenis. Nou ja. Maar toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen. Nou, dat was niet toen, dat was daarna ergens ooit. Ik heb zo'n hekel aan dat toen en dat nu altijd. Laat toch gewoon en staan en leer wat het woord en zoal kan betekenen in de grondtaal. Dat mag toch niet te moeilijk zijn. Maar ja. En de vorsten der Filistijnen verzamelden zich. Of dat de koningen zijn, dat weet ik niet. Het is een ander woord dan dat. Het zijn de vooraanstaanden. de vorsten, zo kun je dat gewoon noemen, het lijkt mij. De notabelen heette dat bij Wim Kan, heette dat zo, hè, geloof ik. Nee, dat was bij Wim Sonneveld, ja. Die andere Wim. De notabelen. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen. Daar horen de koningen eventueel ook bij. Om hun god Dagon een groot offer te offeren. En tot vrolijkheid. En zij zeiden, onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Dan zal dat toch weer niet al te lang geleden zijn dat dit gebeurd is. Tenzij ze het 50-jarig jubileum daarvan vieren. Dus je kunt hier toch heus niet uit opmaken hoeveel daarna het geweest is. En hoe snel dat haar van Simson dan groeide. En hoe lang het nou was bij deze gelegenheid. Misschien was hij wel de uitvinder van de bebop. Als haardracht bedoel ik, niet van de muziek uiteraard. Hè. Ja. Weet ik echt niet, staat er niet bij. Maar ze gaan een feest vieren voor Dagon. Dat wordt geacht de god van de Filistijnen te zijn. Nou, voor zover wij weten. Hoe zeg ik het netjes? Traditioneel, de god Dagon wordt geacht. Nee, wordt uitgebeeld. Waar de afbeelding vandaan komt, weet ik ook niet. Maar je vindt bijna altijd dezelfde afbeelding van een gedaante van een man. Zo rechtop, maar dan vanaf het middel, zal ik maar zeggen, wordt het een vissenstaart. Horizontaal, dat is de klassieke uitvoering. Maar ik heb vandaag nog gelezen in modernere. Ik zei toch niet modern. Ik zei modernere, minder oude naslagwerken. Daar staat dan dat de afleiding van het woord Dagon van het Hebreeuwse vis, dat achterhaald is. Dus dat dacht men vroeger, maar het is niet meer zo. Nou, ik trek me daar maar niks van aan. Men heeft ervan gemaakt dat het de god is van het koren, van het graan. Dan is het de god van de vruchtbaarheid. En raad is wat. Het is een beetje gek eigenlijk, want er zijn een heleboel goden van vruchtbaarheid, maar meestal zijn het godinnen, hoor, van de vruchtbaarheid. En soms zijn het mannelijke, maar ja, soms is het alleen maar een onderdeel van een man dan. Zij een onderdeel van een man dat beschouwd wordt als als uitbeelding van vruchtbaarheid. Ik vind het, dat moderne gedoe vind ik allemaal zulke onzin. Ze vragen zich af hoe die mensen in de oudheid kwamen bij het idee van een god. En waar moet hij dan voor zorgen? Nou, voor vruchtbaarheid. Wat zijn ze maar, daar komen ze altijd op terecht. Maar ja, en hoe minder je weet van de oorsprong der dingen en van de oudheid, hoe meer je overblijft bij ja, van de vruchtbaarheid. Van het graan. Vergeet het maar. En dat brengt men dan terug van ja, maar er was al een Dagon. En dat is hetzelfde als Dagon, vinden ze. Dat lijkt mij ook wel trouwens. Want klinkers betekenen immers niks. En Dagon of Dagan, Dakan, dat is dan weer een Babylonische, dan wel Assyrische godheid uit Babel. En daar hebben de Filistijnen die god van overgenomen, om zo te zeggen. En dat is dan van de vruchtbaarheid. Dat zal allemaal wel. Ik geloof er niks van. Ik denk dat de oude versie volledig correct is. De oude beschrijving, tot 100 jaar terug bedoel ik dan. Hè? De oude beschrijving is altijd, het is de god Dagon wordt afgebeeld als een figuur met een menselijk aangezicht, facie, ponem, gezicht, platte bek. Want dan viel hij op toen hij omviel, toen de ark des verbonds ervoor stond, toen viel hij op zijn aangezicht. Ja. Maar hij wordt voorgesteld als mannelijk. Dus dat staat erbij, want als het over vruchtbaarheid gaat, dan kom je meestal bij vrouwelijk uit. Maar goed, een mannelijk gezicht. En handen, maar de romp, en niet alleen de staart, maar de romp en de staart worden geacht van een vis te zijn. Dus het is eigenlijk een vis met zijn menselijk aangezicht en menselijke handjes. En laten die er nou afvallen bij Samuel, dus niet zo ver verder, hè? Dus 1 Samuel 5. Dan, dat is niet in Gaza. Nee, dat was in Asdod, meen ik. Als de Ark des Verbonds buitgemaakt is door de Filistijnen. En dan krijgen we daar de geschiedenis van de Ark in het land der Filistijnen. 1 Samuel 5, vers 2. Nee, vers 1. Zij brachten de ark van Ebenezer tot Asdod. En dat is een van de klassieke Filistijnse steden. Hè? En de Filistijnen namen de ark gods en brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Dat wil zeggen bij het beeld van Dagon. Maar als die van Asdod dus andere daags vroeg opstonden, ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht, platte bek lees ik er altijd, hè, was op zijn aangezicht ter aarde gevallen. Voor, panee, dat is het Hebreeuwse woord, dat is, betekent inderdaad oppervlakte. Dus iets als, en als het ook aangezicht betekent, dan is de vertaling met platte bek, is nog zo gek niet. Toch? Nou ja. Moet je niet altijd zo vertalen natuurlijk. Maar hij viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren. En ze namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Ik vind het altijd leuk. Later lees je in de Bijbel dat mensen hakken een boom om. En ze zagen die stam in twee. En de ene helft maken ze een god van. En de andere helft is brandhout. En daar zitten ze lekker warm bij. Met andere woorden, dat deel hebben ze meer aan dan dat beeld. En dat beeld, dat maken ze dan en daarna overtrekken ze met goud of zilver en spijkeren ze het vast, want ze zijn bang dat hij anders wegloopt. Want God is een soort huisdier, zou ik maar zeggen. Je moet de deuren dicht houden en een manneket inleggen, anders loopt hij weg. Ik vind het prachtig hoe dat beschreven wordt in het Oude Testament nog. En hier heb je dus ook zoiets, zij zetten hem weder op zijn plaats. Precies, ja. En toen zijn nu dus, dat heb je nu weer. Toen zei hij, en des andere daags, toen ze stonden ze ook 's morgens vroeg op, zit Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de aarde zeren, maar het hoofd van Dagon en de beide palmen zijn handen afgehouden aan de dorpel. Dus het hoofd en de handen. Dus als ik een beschrijving lees van Dagon, is een afbeelding van menselijk aangezicht en menselijke handen en de rest is een vis. Dan weet je hoe het is. Hier wordt alles wat menselijk is aan en ontnomen. Wat je overhoudt is een vis. De uitvinder van het haringkaken denk ik wel eens. Maar doe maar. Maar zoiets. En het komische is dan nog. Die lagen op de dorpel. Bij de dorpel. De drempel. Alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Op het voetstuk namelijk. En daarom treden de priesters van Dagon te allen en allen die in het huis vandaan gekomen niet op de drempel van Dagon te Asdod tot op deze dag. Later lees je in de Bijbel over allen die over de drempel, over de dorpel springen. Dat is van jouw hoofdstuk 1. Waar de Heer zegt, ik zal een oordeel brengen over die en over zus en over zo en over allen die over de dorpel springen. Dus dan weet je wie dat zijn. Dat is een bedekte term. Ja. Hoe de nieuwe vertalers dat doen, weet ik niet. Of die het gaan uitleggen, weet ik ook niet. Maar voor mij hoeft het niet. Ik vind het prima zo. Allen die over de dorpel springen. Dat zijn de Filistijnen. De naam staat er niet. Je moet het weten, maar het staat er wel. En dat in de dag des Heren. Dus misschien heb ik het er zaterdag nog over. Maar toen maar. Maar ik vind het wel leuk en heb ik het nog niet eens gehad over de kwalen die de inwoners van Asdod oplopen hier. Want de hand des Heren sloeg ze met spenen in verborgene plaatsen, heet dat. Dat is, tot vandaag wordt erover gediscussieerd. Gepromoveerd weet ik niet, maar gediscussieerd wel over de vraag wat voor kwaal nou eigenlijk die Filistijnen hadden opgelopen. Of het steenpuisten waren, of aanbijen, of gewoon alleen maar die ree. Zo schijnt het ook nog te kunnen opvatten. Ik vind het wel leuk allemaal. Maar toen maar. Toch al Dagon. Want Dagon wordt voor de klassieke variant is deze, wordt afgeleid van het Hebreeuwse woord daga. En dag, dat is een vis. En daga betekent zoveel als snel bewegen. En daar heeft men, ja, snel bewegen. Wat is hij? God van de Filistijnen, hij is snel bewegen. Dat vissen in scholen zwemmen en aan massen zich bewegen en snel. Dat zit allemaal niet in het woord. Maar als het beginsel op de Filistijnen van toepassing is, dan herken je ze ogenblikkelijk. Ik heb het niet eens over de tegenwoordige. Ik heb het over die uit de Bijbel. Die komen aan massa, een grote hoop, en ineens komen ze Simpson, de Filistijnen over u. Nou goed, het had net zo goed de schoolvissen kunnen zijn die daar barracuda's. Zwemmen die niet in scholen. Wel, hè? Nou, ineens zijn ze daar dan. Dat is dus herkenbaar. Ik denk dat het zo is. Maar het maakt Dagon tot een soort zeegod. Dat ligt ook voor de hand. Ligt heel erg voor de hand. Want maar dat zal ik u eerder ooit wel eens verteld hebben. De Filistijnen die komen niet uit Filistea. Het is andersom. De Filistijnen komen van Kaftor. Staat in de Bijbel. En Kaftor, dat is een eiland en het heet ook Kreta. Vandaar dat ze heten de Kreti. En wat wij vertalen met Filistijnen, dat zijn de Pleti. Hebben jullie dat? En uit die categorie, uit dat volk, had David dus een lijfwacht. De Kreti en de Pleti. Want hoewel David de Filistijnen bevochten heeft, succesvoller dan Saul en Simpson, denk ik, had hij toch Filistijnen in dienst. Bovendien zocht hij ooit zijn toevlucht zelfs bij de Filistijnen, toen hij voor Saul op de vlucht was en zich meldde aan de stadspoort van Gat en zo, en dat soort dingen. Maar hij kreeg toen ook een stuk grond van de Filistijnen om op te wonen. Zo, toen was het andersom. Hè. Maar goed, dat kan ik nou allemaal zo gauw niet uitleggen hoe dat dan precies zit. Maar je herkent in die vissengod en die vissenachtergrond het een en ander. Want die lui, die Filistijnen, die hoorden oorspronkelijk tot de zeevolken. Nee, dat staat niet in de moderne commentaren, geloof ik. Nou, het staat nog modern. In mijn jeugd was het er al. De Bijbel in de nieuwe vertaling. Zo'n rij, ik weet niet hoeveel delen het waren, met kanttekeningen. Dat was nieuwe vertaling, NBG, met kanttekeningen. In navolging van de Statenvertaling met kanttekeningen. En dat stamt dus op zijn vroegst uit 1951. Het moet uit de 50 jaren zijn, dat werk. Dat is dat standaard in mijn kantoor binnen handbereik. Maar daar staat dat wel in. Er staat bij Filistijnen iets in van dat je een vergelijking met de zogenaamde zeevolken. En de zeevolken, dat heb ik u waarschijnlijk wel eens verteld, dat schrijf je met een hoofdletter Z, zeg ik altijd. Want dat is een officiële benaming voor lui die men niet goed kan identificeren, maar die we eigenlijk alleen maar kennen van dat ze de Middellandse Zee doorkruisten. Zo niet onveilig maakten. En zo hier en daar hun nederzettingen hadden. Wij herkennen daar de modernere, de modernere piraten in, die de diverse zeeën onveilig maakten en die dan zo hier en daar hun vaste havens hadden aan de Middellandse Zee. Daardoor is onze grote kapitein, admiraal, hoe heette die? Michiel de Ruiter nog aan zijn eind gekomen. Ja, door de bevechten van de piraten in de Middellandse Zee. Het is ver van huis, maar toen maar. En hier in België had je, was het Oostende, ik geloof het wel, hè? Of heette die andere plaats? Weet ik veel.
Duinkerke. Ging zich Duinkerke.
Ik kan het niet verstaan.
Duinkerken.
Duinkerken is met een kerk, ja. Ja, oké. Hartelijk dank. Jullie praten allemaal zo zachtjes. En het galmt hier zo. Duinkerken, ja. Dat was nog de aanleiding voor de slag bij Nieuwpoort. Nou ja, de regens van Maurits trokken op naar Duinkerken. En bij Nieuwpoort leverde de slag. Want daar is het blijven hangen. Maar het ging om het piratennest daar. Dat je fatsoenlijk niet, tussen, niet het kanaal door kon. De kanaal. La Manche. Daar kon je niet doorheen. Naar Nederland, zal ik maar zeggen, vanaf de Atlantische Oceaan. Want je moest langs die Belgische kust daar. De Vlaamse kust, sorry. Want België bestond niet, hè, dat weet je. Nou goed, maar daar ging het om. Nou, dat was in die dagen ook. Ja, in de dagen van de Richter en waarschijnlijk al daarvoor. Want men zegt gewoonlijk dat het was zo'n 1100, 1200 jaar voor Christus. Dat wil zeggen in de dagen van de Richter. Had je die zeevolken. Maar ik heb het er dus over gehad, naar aanleiding van Richter 5. Omdat daar sprake is van Dan, de stam van Dan die zich op zee bevond. Was het idee. Maar kijk, de Filistijnen, die worden natuurlijk al genoemd in de dagen van Abraham, weet ik niet zeker, maar Isaac wel. En met terugwerkende kracht, dus bij Abraham ook, want het ging om Abimelech, de koning van Gerar. En die heet in het geval van Isaac, koning der Filistijnen. Bij Abraham staat dat er niet bij. Maar dat doet er nou weinig toe, want het scheelt ook maar één generatie. En een betrekkelijk korte in dat verband daar. Maar dan ben je 2000 voor Christus. Dus ja. En wat er gebeurd is gewoon dat lui van Kreta, de Kreti, zich gevestigd hebben aan de zuidoostkust van de Levant, heet dat, hè, de Middellandse Zee. En dat land is naar de Pleti, de Palestijnen. En de Pleti, de Palestijnen, Filistijnen, zo je wilt. Het is hetzelfde woord. Maakt geen verschil. Echt niet. In het Hebreeuws al helemaal niet. Die schrijft het ook precies gelijk. Dat woord betekent zoveel als dat ze zich wentelen in het stof. Ik weet niet of ik u dat verteld heb. Want meestal wordt het oppervlakkig vertaald met dat het vreemdelingen zijn die voorbij komen. De Palestijnen, de Filistijnen. Maar het woord betekent letterlijk wentelen. En in de Bijbel is het letterlijk vertaald met wentelen in het stof. In onze Bijbel, Statenvertaling. Dat is wat het is, wentelen in het stof. En daarmee zijn ze ook gedefinieerd binnen de Bijbelse context. Dat is namelijk dat ze een uitbeelding zijn van de vleeselijke, de aardse mens. De eerste mens uit de aarde, aardse natuurlijke mens. En het grappige is, ja, je mag niet, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar toch, het heeft een soort komisch effect. Het grappige is, waar wonen die lui tegenwoordig, die Palestijnen dan? Die vijand van Israël? Ja, die wonen onder de grond. Die wentelen in het stof, als mollen. Die wentelen in het stof. Ze graven gangen. Ze hebben mij verteld dat ze 500 kilometer... Kilometer! Gangen onder de grond te hebben op verschillende niveaus enzovoort. En til maar. Hoezo wentelen in het stof? Ja, nou ja, zo weten ze dus ook. Eigenaardig verschijnsel allemaal. Maar dat is beneden. Maar naar klassieke, dan wel Bijbelse maatstaven, wat hetzelfde is eigenlijk. Want de Bijbel is ook klassiek, bedoel ik. Is dat dus in het dodenrijk. Want de mens is gemaakt uit het stof. En dan omhoog. Hè? En daarna zal hij tot stof wederkeren. En iedereen weet dat je dat geacht wordt voor te dragen. Bij gelegenheid van een begrafenis. Hè? Ashes to ashes. In het Engels dan, althans natuurlijk. En dust to dust. Wat in het Hebreeuws eigenlijk twee keer hetzelfde is. Want het woord voor as en voor stof is eigenlijk hetzelfde. Al hebben de vertalers onderscheid gemaakt tussen de twee woorden, omdat je schrijft de een met een alef en de ander met een ai in. Maar in de praktijk is het gewoon hetzelfde woord. Maar hoef ik het ook niet verder over te hebben. Wel, dat het idee van een god die eigenlijk een vis is en die in de afgrond woont, dat is over de hele wereld altijd klassiek bekend geweest. En of het nou is onder de aarde of onder het wateroppervlak, dat maakt geen verschil. Dat is onder het oppervlak. Kortom, zo'n god is een god van het dodenrijk. Van de afgrond. Wat doet hij daar dan? Nou ja, die zit er ook maar een soort waar hij eigenlijk niet hoorde. Maar wat het uitdrukt, laat ik eerst wat anders zeggen. Dat er een verbinding is dus met een Dagon. Een Dagon in Babel, dat verbaast mij dus helemaal niet. Om de eenvoudige reden dat twee stromenland, Mesopotamië, Babel, ook de uitbeelding is in de Bijbel op een andere manier, maar wel de uitbeelding is van de oude wereld. Dat wil zeggen van deze stoffelijke wereld. U weet, dat is Babel, dat is Egypte, dat is Jericho. Om voor de hand liggende redenen, want Jericho, dat ligt zelfs pak een beet, nee, geen 400 meter, maar het scheelt niet veel. Beneden het zeeniveau heet dat. Bijna 400 meter. U weet, van Jericho ben je nog een klein eentje verder naar beneden, dan ben je de Dode Zee. Dan ben je meer dan 400 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Zo laag ligt het daar. Maar het is een beeld van niet maar het Dodenrijk, maar eigenlijk van de oude wereld. De wereld die toen was, noemt Petrus het, die door de wateren vergaan is. Door de wateren, nee, niet van Genesis, namelijk van Noach, die vloed, maar van die vloed daarvoor, uit Genesis 1. Waar sprake is van dat de aarde woestheid, dat de aarde woestheid en ledigheid werd, een duisternis vanwege het aangezicht, het oppervlak, van de afgrond. Dat wil zeggen verdwenen in wateren en daarna hersteld. Dat wil zeggen niet volledig, maar daarna toch weer drooggevallen en gerestitueerd noemen wij dat officieel. Dat is in het Nederlands toch eus hersteld, maar niet helemaal in de oorspronkelijke situatie voor zover ik begrepen heb. Maar alles wat onder water is en onder het aardoppervlak is de herinnering aan die oude wereld die door water vergaan is en eigenlijk onder water had moeten zijn, maar op een of andere wijze de kop weer heeft opgestoken. En in gedachten zie ik die kop van Dagon dan boven het wateroppervlak en uit de branding omhoog komen. En bij gelegenheid zie ik zelfs alle Palestijnen, de Filistijnen, als de zeevolken met hun schepen daar aan land komen vanaf de wateren van de Middellandse Zee. Zo van, hier bevestigen wij ons, want hier kunnen we een mooie kolonie oprichten. En ze bouwden daar 5 steden, of wat het maar was. Wel meer trouwens, want Gerar uit de dagen van Abraham en Isaac, dat is niet een van de later bekende 5 steden van de Filistijnen. Dat weet u toch, hè? Wij kennen uit de Griekse mythologie, ik aarzel altijd of ik Romeinse zal zeggen of Griekse of gewoon klassiek. Maar daar kennen wij het ook, want wij kennen Proteus. Wij kennen Perseus uit die, geloof ik. Hè? Ik moet even kijken, want die namen, jongens. Ik zal het toch opgeschreven hebben. Wij kennen die figuur met die drietand, toch?
Poseidon.
Hè? Poseidon. Poseidon. Ja, dank u, zuster. Ja, ja. Duidelijk spreek als het licht. Heel goed, ja. Poseidon. Dat is die god van de zee. Ja, god van de zee. Wat doet hij daar dan? Verkeersagent spelen tussen de scholen, vissen of zoiets. Weet je veel. Maar het is uit de afgrond. Het is uit een geoordeelde wereld eigenlijk. Dat is wat het voorstelt. En voor de rest maakt dat niks uit. En in Egypte hebben we het idee van de Nijl die een god geacht wordt te zijn. In Egypte loopt elk jaar, in Bijbelse tijd althans, liep elk jaar het land helemaal onder water. En dan viel het weer droog. En het is dus gewoon de herhaling van wat in Genesis 1 beschreven wordt. En daar is het de herinnering aan. Vandaar dat je kunt, als je in ellende terechtkomt, kom je in Egypte terecht. In Miser, want zo heet Egypte in Semitisch. Staat op de luchthaven, staat dat gewoon, kun je dat zo lezen, Miser. Daar ben je in Egypte. En dan zit je in de misère. Dat is het. En dan moet je uit verlost worden, uit Miser. En als het regent, een beetje beroerd regent, dan misert het ook. Dan wordt het niet droog en het regent ook niet door. Maar je wordt wel drijfnat. Of het hinderlijk is, ja, je went er een soort aan, maar het is niet goed. Dat is, u weet wel, o land van mest en mist. En regen, van wie was dat, het gedicht trouwens? Volgens mij was dat van de Genestet, maar toch maar. Kortom, wat ik probeer te vertellen is dat Dagon of Poseidon, of hoe ze maar heten mogen, dat ze een uitbeelding zijn van de god van deze wereld. Dat wil zeggen van de duivel zelf. Die eigenlijk geordend dan moet zijn, onder water moet zitten, maar die toch altijd weer de kop opsteekt. En dat is ongeveer wat de Filistijnen ook doen. Als die komen uit de zee en die vestigen zich daar aan land en die graven zich weer in en die wentelen in het stof enzovoorts. En ze worden beschouwd als, je mag het niet zeggen, ik krijg last met de ChristenUnie. Je mag het niet zeggen, maar het is eigenlijk gewoon ongedierte. Hè? Als je in huis last hebt van mieren die overal maar uitkomen, zal ik maar zeggen, en in menigte, en je trapt ze dood, maar ze komen daarna gewoon weer terug, enzovoort. Dan kun je ergens zo'n ongediertebestrijdingsbureau of zoiets kan je dan inhuren. En dan doen ze er wat aan, hè. En ze verlossen je van je muizennissen en zo. Want die kruipen ze dan in, de muizen kruipen in de nissen. Dus dan moet je van de muizennissen verlossen. Maar goed, zoiets dan. En als je in de Bijbel leest over Filistijnen, komen ze zo over. Het is moeilijk spreken daarover, omdat we vandaag zogezegd Filistijnen hebben. Niet alleen staan ze in dat land ergens, maar ze staan ook in de krant, bedoel ik. Dus het wordt wat hinderlijk en we geven er zelfs geld aan. Nou, u niet, maar toch wel, want het Rijk geeft er al sinds decennia kapitaal aan uit. Om de zogenaamde Palestijnen te onderhouden. Door de UNRWA, door de Vier Verenigde Naties gebeurt dat. Echt wel. Nou ja. Inclusief door Israël trouwens, de Joodse staat. Dat betalen we allemaal maar mee. Maar ja, het zijn rare dingen. Ik heb het toch ook niet bedacht. Zo is dat nou eenmaal. Maar het is de uitbeelding van hoe dat is met die oude mens die niet te bestrijden is, niet te onderdrukken. Je kunt er Saul op afsturen. En die doet er wel wat aan, maar het is vechten tegen de bierkaai of... Hoe heet dat? Tegen windmolens. Dat is de Spaanse versie, maar... Ja, is wat... Ja, ik kijk me nou aan, maar... U weet toch waar ze in Spanje altijd tegen gevochten hebben? Tot 1492 aan toe. En nu al sinds decennia weer... Dat zijn niet de Filistijnen dan misschien, maar het zijn wel de muzelmannen. Die de naar het zuiden weggedreven moeten. Maar goed, zomaar associaties die ik ermee heb. Want het is een strijd die altijd doorgaat. Hè? Die nou eenmaal hier zo voorgesteld wordt. Want de aardigheid is natuurlijk, want ik vind dat gewoon aardig in de zin van, dat is hun aard. De aard van de Palestijnen, van de Filistijnen in de Bijbel is dat ze de uitbeelding zijn van de oude natuur van de mens. En die zijn dus per definitie de vijand van het volk van God. Om een eenvoudige reden dat het volk van God is het volk van God, omdat het het woord van God. En daarom de normen en waarden, de filosofie en het onderwijs heeft ontvangen van God. En daarmee een hele wereldbeschouwing heeft ontvangen van God. En de natuurlijke mens, die redeneert vanuit zichzelf, vanuit het vlees. En die doet de wil des vleeses en der gedachten, staat er dan in het Nieuwe Testament, staat de vertaling. Kortom, die heeft zo zijn eigen ideeën en die zijn per definitie strijdig met de openbaring, met wat God openbaart. En die strijd tussen die twee, ja, dat is bepalend geweest voor de hele cultuurgeschiedenis van de mens. Accepteert men een godsopenbaring, dichter bij huis te blijven dan de Bijbel, als de openbaring van de Godheid die zich bekend maakt, of kiest men, zoals in onze dagen, al eeuwen inmiddels trouwens hier, kiest men voor de ratio, dat wat de mens kan bedenken of kan begrijpen. Want u weet dat wij leven sinds een paar honderd jaar in een cultuur waarin de menselijke ratio het hoogste goed is. Je kan het je niet voorstellen als je al die discussies elke avond op televisie ziet. Want je vraagt waar de ratio gebleven is. Hè? Of hebben jullie dat niet? Nee? Je kijkt er gewoon niet naar. Nee, ik ook niet hoor. Maar het komt af en toe even voorbij. En dan denk ik, ik moet toch een beetje op de hoogte blijven wat er gebeurt. En dan word ik bijna altijd wel weer bevestigd in mijn opvattingen die ik al jaren heb. Namelijk heel Nederland is gek geworden. Die was van professor Smalhout. Daar hebben jullie niet voor gezegd. Hè? Nou weet ik het zelf in één keer. Hè? Smalhout was dat. Die zei heel Nederland is gek geworden. En ik geloof dat hij wel gelijk had. En dan had je nog Midas Dekkers. Die het dan had over de infantilisering van de moderne mens. Die steeds kindser wordt eigenlijk. Ik vind het een prachtig woord, de infantilisering. En inderdaad, als ik die lijsttrekkers er allemaal zie en met elkaar praten, interviewers trouwens ook hoor, dan meen ik serieus. Dan denk ik, ja, dat is een kinderprogramma. Wanneer worden die mensen volwassen? Stel dat je, ze vinden mij naïef, maar ik vind hen naïef. Verschrikkelijk zeg. Wat een volk. Nou ja. Maar het is de natuurlijke mens. Die probeert de mens te ontwikkelen. Heeft het goede met de mens voor. Ik heb het net nog gelezen in het hele programma van de ChristenUnie. Ja, daar heb je een andere leidster nu. Wat ik toch verbazingwekkend vind eigenlijk, maar vooruit. Nee, daar heb ik niks tegen. Helemaal niet. Ik hoop alleen dat er wat goeds uitkomt. Dus ik was geïnteresseerd. En dan, waar geloven ze dan in? In de mens. En daar gaat het ook allemaal over. Samenleving. Ja, en de Heer komt er niet in voor, in het hele verhaal niet. Alleen in de titel, Christen. Nou ja, Christus niet dus, hè. ChristenUnie. Maar er is maar één ChristenUnie, dat is het lichaam van Christus. Ja, ik deug ook niet voor die branche natuurlijk. Maar ik probeer te zeggen, je hebt dus altijd van doen, alles wat volk van God heet, op welk niveau ook, heeft altijd van doen met Filistijnen. Op welk niveau ook. Het is altijd de tegenstelling tussen vlees en geest. Het is ook een tegenstelling die zich bevindt in onszelf. Dat wil zeggen, we zitten ook met onze oude natuur, die van alles wil en denkt en meent en die misschien ook wel goede bedoelingen heeft. Maar dat weet ik nooit zeker. Maar misschien wel, maar er komt niks van terecht, zei Paulus. En zo is het maar net. Zie? Nou, dat vind je dus in die God van beneden. Dat is die oude wereld, dat had onder water moeten blijven. Maar wees blij dat het niet onder water is, maar dat wij er bovenuit geteeld zijn. Geeft ons de gelegenheid om te komen tot geloof in de Gods openbaring. Gods gedachten, wegen, oordelen enzovoort. Daar moeten we blij mee zijn. Maar aan de andere kant moeten we vaststellen dat die wereld toch de onze niet is. En dat die per definitie vijandig is naar ons toe. En wat tegenwoordig in, laten we zeggen, in Palestina gebeurt, want zo heette dat land nou eenmaal eeuwenlang, hè? 1600 jaar lang heette Palestina. Maar goed, wat daar gebeurt, is daar toch een voorstelling van hoe dat dan gaat. Ja. Het woord karikaturaal probeer ik dan in te slikken, maar enigszins belachelijk vind ik het wel eigenlijk. Omdat, ja, waarom weten die mensen niet beter? Waarom zien ze zelf niet wat er gebeurt en waar ze mee te maken hebben? Ja, het antwoord is omdat ze de Bijbel aan de kant schuiven. En daarom kan ik er zo slecht tegen dat als iemand zegt, ja, maar wij hebben van de Joden de Bijbel gekregen. Ja, dat komt omdat ze er zelf geen enkele belangstelling voor hadden. Ze moesten hem toch kwijt en toen hebben ze hem te gelde gemaakt. En aan ons verkocht of zo. We hebben het van de Joden gekregen. Kom op zeg, die hebben het weggegooid. Nee. Ik ben geen Jodenhater, schreef mijn vader. Een van zijn eerste geschriften droeg die titel. Ik ben geen Jodenhater. Ik ook niet. Maar gaan we nou niet zeggen dat zij ons de Bijbel geleverd hebben. Zo ligt het niet. Dat was hooguit een gelovig overblijfsel daaruit. Maar die laten zich liever niet Jood noemen, hoor. Hè? Nee, dat waren christenen, ja. Met een Joodse achtergrond heet dat tegenwoordig. Met prachtige termen daarvoor. Maar goed. Maar zo'n volk dat dan door moet gaan voor het uitverkoren volk, voor het volk van God, dat wordt hen aangewreven en dat laten ze zich aanleunen ook met genoegen. Ook al zijn ze dikwijls stokongelovig. Ja, dan krijg je dus van doen met Palestijnen. En de hele wereld kijkt ernaar en ziet niet wat er echt gebeurt. Maar het is de herhaling van zetten van 2000 voor Christus en we zijn al 2000 na Christus ongeveer. Het is het oude verhaal. De Filistijnen maken zich meester van het volk Gods. Kortom, de Filistijnen maken zich meester van eerst van Sarah. Nou, eerst gebeurde dat in Egypte, maar daarna gebeurde het nog een keer. Abimelech van Gerar enzovoorts. En een generatie verder is weer Abimelech en nog steeds Gerar. En wel degelijk de Filistijnen, want het staat erbij. En die maken zich meester van Rebecca. De uitwendige verschijning. Want dat zijn die vrouwen. De uitwendige verschijning van het volk van God, van de uitverkorenen, zal ik maar zeggen. Hoe dat er in de wereld uitziet, dat is het vrouwelijke. Maar het wordt ingepakt, inderdaad, ingekapseld, ten onrechte, ik bedoel wederrechtelijk, door de Filistijnen. Het vlees maakte zich meester van, zoals de wereld zich heeft meester gemaakt van de kerk. Hebben jullie dat nog? Nee, of Constantijn de Grote dat bewust zo gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar als hij het bewust zo gedaan heeft, was het handen gezet van een politicus. En dat laatste was hij in elk geval. En als hij het niet bewust zo gedaan heeft, dan is het een noodlottig bijverschijnsel van zijn bekering, om zo te zeggen. Want toen werd de keizer ineens christelijk. En dus was de kwestie van tijd. En toen werd het christendom de officiële staatsgodsdienst binnen het Romeinse Rijk. En toen kreeg de keizer, via Constantijn meteen al trouwens, de grootste invloed op het christendom als zodanig. En daar is het fout gegaan. Dat heet Pergamus in Openbaring 2 is het nog. Het zware huwelijk tussen De wereld enerzijds en de gelovigen anderzijds. Dat is het verbond tussen de velen en de vorst die komen zou. Of wat dacht u van, het is het verbond tussen de velen en de Palestijnen. Het vlees, de wereld. Nee, ik zeg niet dat het de vervulling was van Daniel 9, vers 27. Ik zeg alleen, tenminste dat bedoelde ik te zeggen, dat het bekende verschijnsel is. Dat is wat de Heer tegen Israël zei na de uittocht uit Egypte. En denk erom dat je geen verbond sluit met enig van die volkeren daar. Want dan sluit je een verbond met zo'n God. Want al die volkeren hebben goden. En die goden zullen u enzovoorts. En dan zullen u buiten werking zetten en u annexeren enzovoorts. Nou, dat is wat altijd gebeurt. En het gebeurt zelfs met ons. Hè? Ik bedoel, wij worden vrij, we onttrekken ons aan de kerkelijke instituten, we noemen ons evangelisch en worden alle met grote nadruk vrij evangelisch. En daarna worden we een kerkgenootschap en een bond van vrij evangelische en vrij evangelische gemeenten in Nederland enzovoort. En je bent geneutraliseerd. Hè? Nou ja, en je kunt nog gereformeerd zijn, je daar onttrekken, dan ben je vrijgemaakt. Ja, dan zit je weer in een bond. Zo gaat het nou eenmaal. Voordat je het weet zit je... Want er komt altijd een Filistijn... Sorry dat ik het zeg, maar er komt altijd een Filistijn... die zegt, zullen we niet... jullie en wij zullen we niet fuseren? Zullen we niet... wat nauwere banden onderhouden... en wat uitwisseling doen, enzovoorts. Of een bestuur boven ons erkennen, democratisch bestuur boven ons plaatsen, die dan het zaakje coördineert en zo. Dan kunnen we ook samen, zijn we samen sterk in de wereld. Weet u nog? Zo'n beetje voetbalvereniging of sportvereniging heet zo, hè? Samen sterk, of door oefening sterk, of eendracht maakt macht. En de harmonie van woorden heet toch ook zo, de eendracht of niet? Niet meer? Bestaan die niet meer?
Nee, dit is zo.
Heet toch de eendracht of niet? Nee, de vriendschap, hè. Sorry. Nee, de vriendschap. Ja, de vriendschap. De wachtmeester van onderen. Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Maar zo heet het dat toch? Men komt al, want dat is wat men wil. Laten we bij elkaar blijven, eenheid vormen rondom een toren in Babel. En dat drukt zich overal uit. En dat is wat geïllustreerd wordt. Je komt van die lui niet af. En je kunt proberen ze te bestrijden. Maar dat helpt ook al niet. Dat is een klassiek verhaal. Je slaat er de kop af. En er komen er zeven voor in de plaats. Dat is klassiek Grieks. Dat het ook weer Israëlitisch was, dat leg ik een andere keer uit. Maar toen maar. Het gaat maar om het verschijnsel. Het is vechten tegen de Birkaai. Nou goed. Maar ze hebben een feest. En zij zeiden, vers 23. Onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Ja. Dat wil je eigenlijk ook niet weten. Wat ik nu ga vertellen, wil je ook niet weten. Maar er gebeuren nogal wat dingen in de wereld waarvan God de schuld krijgt. Ook de God van de Bijbel. En vooral als het meezit. Als het geluk aan onze kant is, dan zeggen we, de Heer heeft het zo geregeld. En onze God heeft ons dit en dat gegeven. En onze gebeden zijn verhoord enzovoort. En als het tegenzit, komt het van de duivel. En dan moeten we nog meer bidden. En dan enzovoort. En ik zeg dat omdat ik weet dat in vele gevallen die zogenaamde gebedsverhoring helemaal niet van God komt, omdat het dingen zijn die volstrekt zijn tegen de geopenbaarde wil van God. En dan kun je nou jezelf wel wijs maken dat God het een en ander geregeld heeft, maar dat is niet van God hoor. En als er ooit een verbond komt met betrekking tot Jeruzalem tussen de Joodse staat en de Palestijnen, dan moet je niet denken dat dat gebedsverhoring is en dat God onze gebeden verhoord heeft voor de vrede van Jeruzalem. Echt niet. Dat is niet van God. Oké, het is vervulling van profetieën. Maar daarmee is het nog niet naar de wil van God. Laat staan het werk van God. Ik heb meen begrepen te hebben dat we... dat Franklin Graham, de zoon van beroemde Billy Graham... Ik heb altijd moeite met Billy. Ik heb te veel respect voor die man om hem Billy te noemen, maar... God, maar die zoon van Billy Graham, de mensen opriep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dan denk ik, man, ken je Bijbel? Had naar je vader geluisterd, die zei dat ik het over moest doen. Dan ging ik veel meer Bijbelstudie doen. Ja, vrede van Jeruzalem, die komt er niet. Het moet uitlopen op verwoesting van Jeruzalem. Ja, en van de Joodse staat, dus impliciet. Ja, daar loopt het op uit. Zie? En daarmee ook van de Filistijnen trouwens. Gaat in ene moeite door. Want dat is wat de profetieën daarover dien aangaande leren. En of het Dagon is die Simson in hand gegeven heeft. Nou nee hoor, als er iemand was die het gedaan heeft... Maar ik zal het niet hardop roepen, maar als er iemand Simson in de hand van de Filistijnen gegeven heeft, was het God zelf. Jehovah. En niet Dagon. Zie? En dat is omdat Simson natuurlijk een profetische functie vervult. In zijn geval niet door ons enige leer over te dragen, maar in zijn geval om illustratie te zijn van... bepaalde leer waarover wij het nu de hele avond alweer hebben. Zie. Nou ja. Maar in ieder geval, het een en ander leidt hier tot lof voor hun God, voor Dagon. Want dat is wat er staat in vers 24. Desgelijks als hem het volk zag, dat wil zeggen als het volk hem zag, loofden zij hun God. Ik heb het nog even nagekeken. Dat woord God hier, en ook in het voorgaande vers, onze God. Dat is gewoon Elohim. In het meervoud. Hetgeen betekent dat u dus niet mag zeggen dat het woord Elohim wel een meervoudsvorm is. En dat dat impliceert de drievuldigheid van de Godheid. Dat is voor de Rooms-Katholiek onder u. De drie-enigheid. De Roomse spreken over drievuldigheid. Drievoudigheid van de Godheid. Dat heeft niks met die rekenkundig meervoud van de naam van het woord Elohim te maken. Want dat mag dan een grammaticaal meervoud zijn. Maar dat maakt het nog niet tot een rekenkundig meervoud. Heb u dat? Want Dagon is ook... God, namelijk een grammaticaal meervoud. Maar niemand is ooit op de gedachte gekomen dat Dagon een drie-enige God is. Heb u dat nog? Dat zijn allemaal argumenten die geen steek houden. Ja. Maar ze loofden hun God. Want zij zeiden, onze God, vers 24, heeft in onze hand gegeven onze vijand, namelijk die ons land verwoestte en die onze verslagenen velen maakte. Ja, ik mag het niet zeggen, maar ik zeg het toch. Dat maakte de verslagenen velen, maar je wilt niet weten hoeveel er nog over waren. Want dat is later, nee, dat zeg ik omdat later lees je over Saul. Die dan de Filistijnen verslaat, weet u wel. Saul heeft zijn duizenden verslagen. En David zijn tienduizenden. Maar of het veel geholpen heeft. Want er waren er genoeg, om zo te zeggen. Ik weet nooit hoe je dat netjes moet. Dat kan je toch niet netjes zeggen? Het is niet iets netjes. Het is een verschrikking. Zie? Je moet er niet aan denken. Ja, en die Filistijnen hebben ook allemaal een moeder. En als mannen zijn, hebben ze vermoedelijk ook wel een vrouw en waarschijnlijk kinderen enzovoort. Daarom zijn ze met zoveel enzovoort. En je moet je toch niet voorstellen hoe het is met dat er weer een paar duizend om zeep geholpen zijn. Door Saul of door David of misschien door Simpson enzovoort. Wat een leed moet dat gebracht hebben in, onder dat arme volk. Dat is zo zielig, zo hardwerkende burgers. En wat het maar onschuldig. Burg, heb je het wel eens gemerkt? Burgers zijn tegenwoordig per definitie onschuldig en hardwerkend. Wat een dwaasheid is dat. Hoe komen ze daarbij? Wat is dat voor verwrongen weergave van de situatie? Wij zijn ook niet onschuldig. En of we hardwerkend zijn, we zijn een beetje laatwerkend, want het is zo laat is het dan? Het is al 9:10. Dus ja, dan hardwerkend, ja. Dat zijn van die betrekkelijke dingen. Die heb je toch aan beide kanten dan? Wat is dat voor dwaasheid? En toen in de 80-jarige oorlog Frederik Hendrik de steden bedwong, want hij was de stedendwinger, weet u wel, er werd reus geen onderscheid gemaakt tussen militaire of hardwerkende onschuldige burgers. En Keno Simons Hasselaar, zal ik maar zeggen, legendarische Keno, dat was voor zover wij weten toch ook maar een huisvrouw, niet waar? Uit Leiden, weliswaar, maar toen maar. Hoezo... Het is toch volk tegen volk? En dan mogen ze misschien wel militairen om zeep helpen, maar geen burgers. Alsof wij burgers niet eerst die militairen moeten helpen en moeten bekostigen en moeten opleiden. En kinderen moeten krijgen zodat die in militaire dienst kunnen, soldaat kunnen worden enzovoort. Hoezo zijn we dan onschuldig? Ik vind het zulke rare praat en dat overvalt ons alle dagen. Over onschuldige Palestijnen. Ja. Ja, er zullen er best bij zijn die dat niet leuk vinden wat er gebeurt. En het storend vinden en willen dat het ophoudt. Ja, dat zal wel, ja. En er zullen er misschien ook wel zijn die de Joden toch wel aardig vinden. Althans niet haten. En ze zullen, jawel, maar het gaat over een volk. En dat volk, dat creëren ze toch zelf. In hun geval zeker. Dus wat is dat voor praat allemaal? Ik snap dat niet. Nou ja. Maar goed, de Filistijnen zeggen, onze God heeft hem in onze hand. Maar weet u wat ze net binnengehaald hebben? Ze hebben Simpson binnengehaald. Het paard van Troje hebben ze binnengehaald. Hadden ze het maar nooit gedaan. Noem nog zo'n voorbeeld. De Ark des Verbonds hadden ze binnengehaald. Ik heb het net even gelezen uit 1 Samuel 5. Hadden ze het maar nooit gedaan. Ze krijgen er heus wel spijt van. Want dit is de consequentie. Als je keert tegen het Joodse volk, dat officieel door het leven gaat als het uitverkoren volk. Die term is niet helemaal correct, maar toe maar. Maar op een of andere wijze gebeurt dat bewust, hè? Dat weet u toch. Hè? Het is wel, toch wel hopelijk langzamerhand tot u doorgedrongen dat daar de hele islam achter zit en dat er uiteindelijk alleen maar een godsdienstoorlog is. Nou, alleen maar. Dat is waar het altijd over gaat eigenlijk. Dan brand je je vingers toch aan dit geval weliswaar een ongelovig Joods volk. Maar niettemin. Je zal eraf moeten blijven, want je laat de toorn op je van de God van Israël. Want ondanks alles. Hij heeft nog een plan met het volk, zal ik maar zeggen. Met het volk als zodanig. Dat wil zeggen, ze krijgen daar wel spijt van. En natuurlijk, we weten dat het leidt tot de ondergang van de Joodse staat. Maar het leidt net zo goed tot de ondergang van het hele idee van een Palestijns volk. Zoals het zou leiden tot de ondergang van Amalek. Definitief. En ik weet niet helemaal zeker of daar niet een directe verwantschap tussen is. Tussen Amalek en de Filistijnen. Want in de Bijbel liggen die twee in elkaars verlengde. En in sommige gevallen treden ze samen op. En dat is omdat Amalek weer de uitbeelding is van de overheden en machten en geestelijke boosheden. In de lucht. En zij inspireren, want het gaat over geestelijke dingen, spirits. Zij inspireren het vlees en daarmee de Filistijnen. Maar ja, hier vind je een feestje aan de kant van de Palestijnen, van de Filistijnen. En het wordt droefenis. Dat lijkt toch een beetje op wat de laatste tijd zich heeft afgespeeld, maar dan andersom. Hè? Een feestje aan de kant van de Joodse staat. En het werd moord en doodslag. Dat wordt het hier ook. Maar uiteindelijk, ja, dat is het. Dat is deze wereld als zodanig. Het zijn twee aspecten die elkaar op geen enkele wijze verdragen, die niet samen kunnen gaan. Het is of de een of de ander, of allebei. Vers 25. En het geschiedde als hun hart vrolijk was. Als je zulke uitdrukkingen leest in de Bijbel, betekent dat gewoonlijk dat ze inmiddels wat ingenomen hadden om het hart vrolijk te maken. Het geschiedde als hun hart vrolijk was dat zij zeiden, roept Samson dat hij voor ons spelen. En ze riepen Samson uit het gevangenhuis en hij speelde voor hun aangezichten en zij deden hem staan tussen de pilaren. Waarna de vraag is, wat speelde hij dan? En, want de accordeon was nog niet uitgevonden. Die is zo oud nog niet. Maar toch maar. Wat speelde hij dan? Ja, zo is het maar net. Men maakte er wat van. Maar, ja, men zegt dat hij moest dansen of zo. Ze hebben te veel westerns gezien, weet u wel. Dan schieten ze kogels voor je voeten en dan ga je vanzelf dansen om de kogels te ontwijken. Wat natuurlijk ook volstrekt onzinnig is. Je kan net zo goed gewoon blijven staan. Maakt geen verschil, maar... Maar kijk, het is heel eenvoudig. Dat woord spelen, dit woord spelen, want er zijn verschillende woorden die bij gelegenheid zo vertaald worden. Dit is gewoon het woord voor lachen. Zoals wij het kennen uit de naam van Isaac. Yitzhak, weet je wel. Dat betekent gewoon lachen. En eventueel, in de negatieve toepassing van de term, wordt het dus spotten of bespotten, al nagelang. Maar dat woord is het. Ze riepen hem daar dus om hem te kunnen bespotten. Dat was het. En daarmee maakte hij hen weer verder nog meer vrolijk. Aan het lachen dus. Dat is alles wat het betekent toen. Want dit shakak, hoe je het maar uit wil spreken, dat is lachen. En hierna heet het tsakak, of tsagak, met niet een shin aan het begin, maar met een tsadee aan het begin. Maar dat verandert aan de betekenis niks. Betekenis verandert niet, het is gewoon spelen. Dat wil zeggen aan het lachen maken, verblijden of wat dan ook, en eventueel zich laten bespotten, want daarmee maak je andere mensen aan het lachen. En dat is waar het over gaat. Hij stond er gewoon voor joker. En to joke, dat weet u wat het is, hè? Dat is grappen maken, iemand aan het lachen maken. Ja. Jokken is de Nederlandse variant. En dat betekent ook flauwekul verhalen vertellen. Jokken. Iemand voor de gek houden, iemand aan het lachen maken. Dat is de joke. Ja. Er staat van Isaac dat hij was jokkende met zijn huisvrouw. Waar? Nou, bij de Filistijnen. Ja, inderdaad. Maar dat is een ander woord dus. Hè? Maar hier is het spelen. Dus lachen maken. Ja, er zit een associatie aan vast. Maar ik weet niet of het zinnig is om dat te vertellen. Want dat lachen, dat kennen wij uit de naam van Isaac. De Heer heeft mij een lachen gemaakt. Yitzhak heet hij dan. Dat is van dezelfde wortel. Maar dat slaat op de blijdschap van het nieuwe verbond. En of dat erachter steekt, dat steekt er in elk geval achter. Want het gaat om het einde van het oude verbond. En het lachen als zodanig, wie het laatst lacht, dat is Simpson. Of de heer, net wat u wil. Want daar gaat het natuurlijk om. Daar moet het naartoe gaan. En of het ver gezocht is, nee. Want we hebben hier voorgelezen over verse zelen. 7 verse zelen die niet verdroogd werden. Ze waren splinternieuw. Dan zou je mee gebonden worden, maar het werkte niet. En daarna met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, ook splinternieuw. En dat werkte ook niet uit. En toen was het nog 7 haarlokken vlechten aan 1 weversboom met 1 pin enzovoort. Maar of het nou zelen zijn of touwen of het zijn de haarlokken die gevlochten worden. In alle gevallen betekent het iets wat samengesteld is tot 1 geheel. Dat is gewoonlijk is dat de uitbeelding van 1 cultuur en daarmee van 1 religie. Het is keurig in elkaar gestoken. De variant op dit thema is die van de tichelen. Van niet alleen de daken, maar ook het plaveisel. U weet wel, de stenen die keurig netjes als een mozaïek, muziek, dat is het, in elkaar gestoken worden tot 1 geheel. Dat is wat het is, maar als het hier iets nieuws is, met grote nadruk, dan is het dit keer dus niet het oude verbond, het plaveisel, het dak, de tichelen van het oude verbond, maar het is iets van het nieuwe verbond. Toch. Alleen het nieuwe verbond is dat der vrijheid. En dus, je kon de Simpson niet mee binden. Heb je dat nog? En hoezeer het ook bindend is, het nieuwe verbond. Maar het legt geen banden op in de zin van dat het vrijheidsbeperking betekent. Dus als je achter deze geschiedenis ook via dat spelen een verwijzing wil zien naar het nieuwe verbond. Mijn zegen hebt u, zal ik maar zeggen. Dat zie ik er ook wel in. Of het belangrijk is. Hoe je dat erin mag zien, ik weet het niet. Maar het is in elk geval zo dat wat beschreven wordt, is het eind van het oude verbond. Dus de weg vrijmaken naar een nieuw verbond. En dat kondigt zich van tevoren aan, zoals het ook in de dagen van de Heer Jezus zich aankondigde, uiteraard. Maar toen maar. Het is dus iets van lachen. Ja. En zij deden hem staan tussen de pilaren. Volgens Bullinger, Ethelbert Bullinger, Dr. Bullinger, volgens Bullinger hadden ze in zijn dagen kort daarvoor, dat is dus 100 jaar geleden ongeveer, hadden zij bij opgravingen in Gaza fundamenten gevonden van 2 pilaren vlak bij elkaar die in het centrum stonden van een gebouw. En de constructie kwam erop neer. Ik heb het hier opgeschreven trouwens. En op die 2 pilaren rusten de centrale balken. On these, the main beams, balken zijn dat, rested. And by which the whole house was sustained. Dat wil zeggen, het hele gebouw, de hele dakconstructie rustte centraal op deze 2 pilaren naast elkaar. Of dat klopt, je weet het nooit. Of die archeologie, of dat klopt. En of dat de fundamenten van dezelfde pilaren. Of stond er nog een ander gebouw met 2 pilaren. En dat weet ik ook allemaal niet. Maar dit is de idee dat die 2 naast elkaar stonden. En inderdaad de centrale ondersteuning waren van het hele bouwwerk. Heb je dat? Maar ja, we waren er toch wel op gekomen. Ook zonder opgravingen, denk ik altijd. Want punt 1, die dingen moeten dan toch wel dicht bij elkaar gestaan hebben. Of Simpson kreeg bij gelegenheid niet alleen lang haar, maar ook lang armen. Uitschuif, telescopisch heet dat. Wat een rare uitdrukking is natuurlijk. Want telescopisch betekent verzien. Zodat je altijd voorzichtig moet zijn. met betekenissen van woorden enzovoort. Als je telescopische armen hebt, heb je armen met ogen aan het uiteinde. Toch? Dat zijn rare uitdrukkingen, hoor. Maar toch maar. Taal is een snaaks ding. Maar u begrijpt, hij stond tussen twee pilaren. Die moeten dus... Inderdaad, hij stoot ze om en het hele gebouw stort in. Dus je had zelf ook kunnen bedenken dat de centrale balken, of de belangrijkste balken voor het dak op rusten, steunden op die twee pilaren. En als die weg zijn, dan dondert het in elkaar. En dat het de twee zijn dicht bij elkaar, dat betekent natuurlijk dat het inderdaad een heel belangrijke functie was, zodanig dat het met één pilaar niet af konden. Moeilijker is het niet. Hadden ze dan niet één nog dikkere kunnen maken? Ja, misschien wel. Misschien wel. Misschien was dit beter om technische redenen of om esthetische redenen. Dat weet ik ook niet. Doet er niet toe. Maar zij deden hem staan tussen de pilaren. En die pilaren zijn de vastigheid van het gebouw. Dat weet ik, want van de gemeente staat dat die een huis Gods is en een pilaar en vastigheid der waarheid. Dus de pilaar houdt het zaakje overeind. Het woord voor pilaar betekent gewoon staan, hoor. Dus je had het eigenlijk helemaal deftig moeten vertalen met staander. Maar je noemt zo'n ding niet zo. Je noemt het een pilaar. Vooruit de maan. Maar letterlijk staande, dat is wel grappig, want daar staat, zij deden hem staan tussen de staanders. En ik denk dat het daar ook over gaat. En dan staat er, toen zeide Samson tot de jongen die hem bij de hand hield, dat is gewoon de boy en daarmee de knecht, de garçon. Misschien was het echt de ober, weet je veel. De jongen. Tot de jongen die hem bij de hand hield, laat mij gaan dat ik de pilaren betaste op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leunen. Hij zag het niet, maar hij wist dus kennelijk toch waar hij was. En hij kende het gebouw op een of andere wijze. Hoe? Verzin het maar. De makkelijkste oplossing is gewoon, hij was een profeet. En dus, ja, doe maar. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten der Filistijnen. Op het dak waren omtrent 3000 mannen. Vooral dat dak, dat is een omstreden begrip. Dat wil zeggen een negatief begrip in de Bijbel. Gewoonlijk. Omdat het dak, dat is de afscherming, de beperking van wat in het huis is en daarmee de uitdrukking van de cultuur eigenlijk. Net zoiets als een tafel, maar dan nog groter. En het dak was gewoonlijk ook een plaveisel weer. En het biedt bescherming. Dak is gach of goch. En we kennen dat van Gog en Magog, het dak. Men zoekt daar de eenheid onder en de bescherming van bovenaf. En wat het maar is. Het was in de tijd trouwens Saul die op het dak tot koning gezalfd werd. En bij gelegenheid moest het dak opengemaakt worden, een gat in het dak gemaakt worden. En dus de tegelen, de tegels moesten opzij van het mozaïek, van het plaveisel op het dak. De dakpannen moesten opzij om van bovenaf bij de Heer te komen, weet hij nog, in het Nieuwe Testament. Dat is het dak. Nou ja, wat je hier vindt, er wordt beschreven alsof alle Filistijnen bij elkaar in één huis waren. In één pand, in één tempel. Dat waren ze natuurlijk niet, maar toch. Maar wel, staat er, de alle vorsten. En daarna worden er 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Samson hen aan het lachen maakte. Nou ja. Toen riep Samson tot de Heer en zei: de Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal. Wat betekent alleenlijk ditmaal? Het betekent voor eens en altijd. Niet als bij uitzondering, nog één keertje. Zo staat het in de Kinderbijbel, denk ik. Maar het betekent gewoon, nou, één keer en voorgoed. Once and for all. Dat is wat het betekent. Implicerend de laatste maal. Dat werd het natuurlijk ook. Maar het gaat om dat het nou iets definitiefs gebeurt. Dat was het historisch niet, maar zo wordt het ons wel voorgesteld. En daar gaat het maar om, hè? Gedenk toch mijder en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met een wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen reken. Dan kreeg hij zijn ogen niet meer terug trouwens. En bovendien, wat hij nog over had, dat raakte hij daarmee ook kwijt. Maar toen maar. Maar het gaat natuurlijk om de beeldspraak die erachter zit, hè. We hebben het er al eens over gehad, mag ik hopen, over de heer van wie Simpson dan toch heus een type is, dat de heer afgezien heeft van, in zijn leven op aarde afgezien heeft, dat wil zeggen, van zijn aardse rechten en verwachtingen of wat dan ook. Want als zoon des mensen, zoon van Adam en Abraham en David, Matthäus 1 vers 1, kon hij nogal wat claimen in deze wereld. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft ook gezegd dat hij dat niet deed. En dat hij niet gekomen was om gediend te worden. Dat zou pas in zijn tweede komst komen, maar dat staat er niet bij. Maar om te dienen en zijn leven te stellen tot een rantsoen voor velen, of wat het maar bij gelegenheid dan staat. Dat betekent dat deze aardse dingen geen rol van enige betekenis speelden. Daar komt nog bij dat het woord voor oog volstrekt identiek is aan het woord voor bron. Men legt dat dan uit dat het oog op een of andere wijze verbinding legt met het inwendige van de mens. Maar dan denk ik toch dat men iets weer omgedraaid heeft in zo'n beschrijving. Want het is andersom, hè? Het oog kijkt naar buiten en brengt wat buiten is naar het inwendige van de mens. En of het inwendige van de mens naar buiten brengt, dat is nog maar zeer de vraag. Maar er zijn punten van discussie, maar daar hou ik me niet mee bezig. Het oog is een fontein, de fountain, zeggen de Engelsen. Vertaling zegt dat ook. Maar bron is ook voldoende. Vandaar dat je kunt hebben een balk in je eigen oog. Maar een balk past niet in je oog, maar wel in je bron. Waarbij wij dus vaststellen dat kennelijk ergens onderweg toch wat onnauwkeurig of althans naïef vertaald is. He? Het is een balk in je bron en een splinter in je bron. En in je bron wil je geen hout hebben. Geen organisch materiaal, want het vervuilt je water. Dat is slecht voor het milieu en vroeg of laat vergaat de wereld dan. Maar goed, doe maar, zoiets. Maar het is bron. Maar alles wat in de Heer aanwezig was, fundamenteel heeft hij opgegeven. Daar krijg ik altijd glazen over. Want als je dat zegt, dan neem je mensen hun niet hun godsbeeld misschien, maar toch hun beeld van de Heer Jezus af. Omdat ze hem beschouwen als God geopenbaard in het vlees. Met een uitdrukking die men ten onrechte uit 1 Timotheus 3 gehaald heeft. Want er staat daar niet. Nou ja, staat daar abusievelijk. Dat was hij namelijk ook niet. Zie, maar als je dan zegt hij heeft overal vanaf gezien, dan is dat 100% dikwijls de andere kant op dan wat men in hem ziet. Men ziet in hem steeds meer de man die alles kon, die alles had en die alles. Maar dat was niet zo, het was andersom. Hij had juist zijn heerlijkheid en wat hij maar had afgelegd. Ja, hoe dat werkt. Wij hebben die heerlijkheid niet, we weten dus ook niet hoe je dat moet afleggen. Maar goed, hij heeft dat afgelegd. Het woord is, hij heeft zich daarvan ontledigd. In Filippenzen heet dat zo. heeft zich vernederd en in de gedaante van mens en als dienstknecht, want dat is wat er staat, leefde hij op aarde. Maar zelfs van zijn aardse rechten en plichten, nou ja, rechten, zag hij af. Dat wil zeggen, heeft hij moeten opgeven. En dat staat er dan ook, want eerst staat er over zijn vernedering als mens, en dan staat er nog, en gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises, dus dat is in zijn leven hier op aarde. Ja, nou ja, heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Maar dat is daarna in zijn opstanding. En dat is wat je in Simpson ziet. Het is een tragische verhaal van iemand die op dramatische wijze inderdaad alles opgeeft, maar dan ook inderdaad op dramatische wijze om het leven komt. Heb je dat? Dat is dit. En hij kiest er zelf voor. En dat was met de Heer Jezus natuurlijk ook zo. Nou, hij gaf het allemaal op. En dat is wat die ogen kennelijk ook uitdrukken. Niet zien op de omstandigheden, geen beroep doen op de vergankelijkheid van deze wereld, de rechten daarin, dat komt later. Maar dan moet je daar wel geloof voor hebben natuurlijk, om te kunnen zeggen, dat komt later. Ja. Nou goed. En Simpson vatte de twee middelste pilaren, zodat de conclusie was, daar staan er dus vier. Nou ja, minimaal, of zes. Maar het zijn de twee middelste. Maar ik denk, dat is een conclusie die men trekt. Dan heeft men vast wel een voorbeeld. Ergens van een bouwwerk, ergens in de wereld met pilaren, waarbij de middelste dicht tegen elkaar staan. En dan zal het zo geweest zijn. Maar het kan natuurlijk ook gewoon betekenen dat die twee samen in het midden stonden van het bouwwerk als zodanig. Dat lijkt mij de meest voor de hand lezing. Omdat namelijk het hele gebouw instort. En niet maar een deel. Hè? Hij vatte de twee middelste pilaren. Daar rustte het hele Filistijnse gebouw op. Kunnen ze je voorstellen? Alle menselijke overleggingen, gedachten van het vlees, vleeselijk verstand enzovoort. Allemaal wat het is. Dat wordt uitgedrukt in dat gebouw. Dat is die tempel. En waar het op rust, wat die twee pilaren voorstellen. Nou, soms denk ik de wet en de profeten. Maar ik weet niet of dat klopt. Maar, ik weet het ook niet. Maakt me ook niet zoveel uit eigenlijk. Maar dan zou je het positiever moeten zeggen. Dan brengt het de vervulling van wet en profeten natuurlijk. Maar goed, of dat het goede is, weet ik niet. Maar hij vatte de twee middelste pilaren. Anderen zeggen dat het wijst op het dualisme van de menselijke overleggingen, van de wereld enzovoorts. Altijd de twee strijden, yin en yang tegenover elkaar en wat je maar wil. Dualisme is trouwens eigenlijk een van de vormen van atheïsme. Daar wordt het onder gerubriceerd in de filosofie. Maar toen maar. Ik heb er verder niks mee. Dus hij vatte de twee middelste pilaren op de welke het huis was gevestigd. Zie je, niet het dak, maar het hele bouwwerk rustte daarop. En waarop het steunde, staat er dus twee keer. De ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Zie je hem ertussen staan? Zie je hoe theatraal het is? Dat wordt ons voorgesteld. Je hoeft helemaal niet te bedenken hoe zou dat eruit gezien hebben. Dat staat hier gewoon hoe dat eruit zag. Dan krijg je een plaatje mee. Denk eraan. S. Simpson zei: de mens heel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. Buigen in de zin van spannen. U weet, zoals een boog gespand wordt. Hij boog zich met kracht. Hij spande zich met kracht. En het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Wat een hele prestatie achter zijn. Waren dat allemaal onschuldige burgers? Het antwoord is, het waren Filistijnen. Het is dus een uitbeelding van dat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. Want ja, wat gaat over die oude mens, dat waren wij dus ook, hè. En u hoorde nog het gedicht van Revius dat onze broeder er straks heeft voorgedragen. Ja, toch? Het was voor alle mensen, ja. En toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijn vaders. We wisten niet eens dat hij broeders had. En, zo. En namen hem op en brachten hem op. Was aardig is dat, hè, dat je ineens krijgt. Ze haalden hem daar weg waar hij gestorven was. En zij brachten hem weg en begroeven hem enzovoort. Dan heb je toch iets, net als bij de Heer Jezus, waar het ook beschreven wordt. Hè. Daar kwamen twee mannen geloof ik. Hè, Jozef van Arimathea en... Wie was die andere? Nicodemus. Toch? Of was Zacchaeus? Ik weet het nou niet meer. Straks in de auto onderweg weet ik allemaal precies zeker, maar nu weet ik het even niet meer. Maar goed. Maar, en de dames dus, de vrouwen enzovoorts, en, om hem te begraven. Zie? En hier, ze namen hem op en brachten hem op waar ze en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol. De bekende uitdrukking die we eerder besproken hebben. In het graf van zijn vader Manoach. En hij had Israël gericht 20 jaren. Want dat hoort bij de historische gegevens natuurlijk. En u weet toch hoe het was. Hè? Dat Estaol, dat hangt samen met Sha'al. Estaol. Dat is Sha'ul. Dat is Sal. De ondervragende. Dat is een beeld van de wet enerzijds. Estaol en Zora hebben wij vastgesteld. Dat is een... nou, eigenlijk is het een horzel. Nou ja. Maar het wordt vertaald met melaats of zoiets. In ieder geval, de eerste betekenis daarvan is die van wesp. En maar ik zeg Zora omdat je het woord horzel er waarschijnlijk nog een beetje in herkent. Wesp. En het wordt als wortel wordt het vertaald met knijpen, uitknijpen... En eventueel naar buiten tredende kracht. Maar dat is ongeveer hetzelfde als Saul van Estaol. Dat is uitvragen. Iets uit de mens trekken. Dat is wat de wet doet. Vragen. Iets van de mens eisen. Maar Zora is eigenlijk uitknijpen en daarmee uithollen. Heb je dat nog? Het is het oude verbond der wet. Dat is waar het is. En daar vind je het graf van Samson. En als u zegt, dat is toch raar, want waar is de Heer dan? Nou, dan moet ik u zeggen, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, zo kennen wij hem nochtans niet meer naar het vlees. Dat is geweest. En wij verkondigen de dood des Heeren, niet zijn sterven, zijn dood, dat hij dood is. Dat wil zeggen dat het achter de rug is, dat het oude verbond beëindigd is, dat de jure een einde gekomen is aan de oude schepping. Ja, dat is het. En dat is eigenlijk ook wat het kruis als teken voorstelt, die vier, om zo te zeggen. Dat betekent, het is weggedaan. Het is niet een uitbeelding van de zaligheid of zo. Het is uitbeelding van de oude rekening is betaald long ago, lang geleden. Zie? Want wat daarna komt, dat is pas waar het werkelijk om gaat, een alternatief daarvoor. Want het mag dan zijn dat Samson hier de Filistijnen verslagen heeft. Ik bedoel het nu in absolute zin, dat was het natuurlijk niet, maar zo wordt het ons voorgesteld. En wat heb je dan? Nog niks. Want Samson is ook dood. Zie? Doe maar. En het gaat er niet over verder. Het blijft daarbij, het breekt het verhaal af. En we krijgen ineens iets heel anders. En dan zijn we ineens bij Efraïm. Niet meer bij Dan, laat staan in Juda. En we gaan van een heel andere lijn volgen. En, maar ik zei al, dat is verbazingwekkend interessant hoor. Wat daar allemaal beschreven wordt. Maar toen maar weer. Maar wat we hier in de geschiedenis van Samson tegenkomen, is de strijd van de Heer Jezus, die een bepaalde roeping heeft, die het leven zou kosten, enzovoort, die niet begrepen wordt. Maar het is vol met verwijzingen naar hoe dan toch definitief een einde gemaakt wordt aan die oude wereld. Want dat was het doel van het werk van de Heer, in zijn, wat we noemen zijn eerste komst. Dat andere komt daarna. En ik heb al vaker gezegd, het idee van de eerste komst van Christus, dat idee is eigenlijk niet juist. Hè? Het is niet bijbels te hanteren. Het was niet de eerste komst van Christus, het was de komst van de wegbereider voor de Christus. Het was Jezus in vernedering. En daarmee was de zaak gedaan. En in zijn opstanding, ja, daar verscheen dan de Christus. Maar alleen al dit feit dat wij spreken over de eerste verschijning, de tweede verschijning, de derde verschijning, betekent dat hij in werkelijkheid dus verdwenen was. Alleen dat er bij gelegenheid een uitzondering gemaakt werd. Dat wil zeggen, daar was hij ineens. Niemand zag hem komen. Maar daar was hij ineens. En daarna verdween hij ook weer. Want hij heeft zich niet meer vertoond. En als je spreekt letterlijk over de komst van Christus, dan moet ik je zeggen, die heeft nog nooit plaatsgevonden. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Vandaar dat ik heb moeite met uitdrukkingen als zijn twee komsten en zo. U begrijpt wat ermee bedoeld wordt, ik begrijp wat ermee bedoeld wordt, ik gebruik de uitdrukking soms ook. Maar strikt genomen is het niet juist. Hij was de vervuller van, in zijn eerste komst, hij was de vervuller van Jesaja 40, een stem eens roependen in de woestijn. Waarvan wij leren, dat was Johannes de Doper. Maar ik moet u zeggen, in werkelijkheid, het was de Heer Jezus, Christus. En als iemand gezegd zou hebben later, in de dagen van handelingen, Jezus kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog komen die stem des roepen er in de woestijn en alles, dan is het de verwijzing naar Johannes de Doper. Maar die was een type van de Heer Jezus in wat wij dan weer noemen zijn eerste komst. Hebben u dat? Maar Jezus was de wegbereider voor de Christus. En dat hij zelf die Christus zou zijn in zijn opstanding, ja, dat is zo, ja. Ja, die dingen maken deel uit van de verborgenheid. Vandaar dat je dat niet expliciet in het Oude Testament leest. Maar dat is het wel. En Samson begrijpen kan alleen als je begrip hebt voor wat de Heer hier op aarde in zijn eerste komst, noemen wij dat dan, kwam doen. Een einde maken aan de macht, aan de rechten van het vlees, van deze oude schepping. En als verantwoordelijke voor deze oude schepping en als hoofd van de hele mensheid, die hij vertegenwoordigde als zoon des mensen van Adam, heeft hij die hele schepping in rechten vertegenwoordigd voor God. En daarmee is de wet vervuld. Heeft de executie plaats, veroordeling en daarna de executie plaatsgevonden. En dat is het eind van de Filistijnen. En van de Amalekieten trouwens ook, maar goed, heb je dat nog? En de rest is een kwestie van tijd. En wat wij de wederkomst noemen, is dus de uitwerking van wat in de zogeheten eerste komst tot stand gebracht is. Dat was de jure, een einde aan de oude schepping en een begin van de nieuwe in de opstanding van Christus. En de facto, dat wil zeggen in de praktijk, zal dat geïmplementeerd worden in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar eigenlijk is dat ook inderdaad een onbijbelse uitdrukking. De wederkomst van Christus. Heb je dat? Nee, ja, de uitdrukking als zodanig is waarschijnlijk, ik weet het uit mijn hoofd zo gauw niet, maar is ergens wel te vinden, maar dan moet je wel heel goed zoeken. Want het is niet normaal. Het heet zijn aanwezigheid, zijn toekomst, zijn parousia. Dus strikt genomen, komst van de Messias heeft nog nooit plaatsgevonden. En hier houdt het ook op, hè? Hier houdt het verhaal op. Dus, bam. En hoe nou verder? Ja, verborgenheid. En ik heb al vaker gezegd, als je schriftplaatsen zoekt, die gaan over de dood van de Christus, van de Messias, ja, die vind je sowieso niet. Dat bestaat niet. De Messias is de verheerlijkte. Is, zoals de man zei, de risen Messiah. Als voorbeeld van een pleonasme. De Messias is per definitie de opgestane. Die sterft niet, die kan niet sterven. Dat is een onmogelijkheid. Maar hij die wij kennen als de Messias kwam eerst, maar niet als de Messias, om te lijden en te sterven. Vandaar dat de discipelen hun mond moesten houden toen iemand zei, hij zei, de Petrus zei het natuurlijk, die zei, hij zei de Christus, de Messias. Denk omdat je je mond houdt, zei de Heer. Zover was het nog niet. Eerst moesten de Filistijnen, heb je dat nog? En zaterdag leg ik dan weer uit dat inderdaad eerst de Filistijnen geoordeeld worden voordat de Messias verschijnt. Als een volmaakte parallel, toch? Nou ja, daar hebben we het dan een andere keer over verder. We moeten het hier weer bij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw profetisch woord dat zeer vast is, omdat het één auteur kent, zodat als wij schrift met schrift vergelijken, zal blijken dat die schriften elkaar bevestigen en aanvullen. Wij danken u daarom dat we dit ook vanavond weer mochten doen. Er mocht bepaald worden bij het werk dat die Zoon des Mensen voor ons volbracht heeft, inmiddels lang geleden, waarbij hij de oude rekening, ook de onze, heeft betaald. Maar we danken u dat wij vervolgens nieuw leven hebben ontvangen in de opgestane. In Christus, dat u ons met hem geïdentificeerd hebt en dat wij in hem deel hebben gekregen, niet alleen aan een nieuwe schepping, maar zelfs aan een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht te mogen leven binnen het verband van uw nieuwe verbond. Een verbond dat ons in de vrijheid geplaatst heeft en daarmee in de ruimte. En daarom, Vader, wandelend in het licht van deze nieuwe dag, zien wij vooruit naar de verschijning van uw heerlijkheid in de toekomst. En wij hebben alle vrijmoedigheid ook om u te vragen, bewaart u ons dan voor de boze, voor de verwarring van deze wereld. En helpt u ons om onze verwachting te richten op die geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd. Amen.